We openen vanmorgen het Nieuwe Testament in de brief van de apostel die schreef aan de Hebreeën. En we lezen vanuit hoofdstuk 9, de versen 11 tot en met het einde. Hebreeën 9, vers 11 tot en met vers 28. En het is goed om even te bedenken dat als we in vers 11 beginnen met maar, dat daar iets aan vooraf gaat. Er is een soort tegenstelling vanaf vers 11. En dat heeft alles te maken met de vergelijking die de schrijver van deze brief maakt tussen wat er in het Oude Testament plaatsvond en wat er gebeurde toen Jezus kwam. In het Oude Testament werden dieren geofferd en die wezen allemaal al heen, die offers, naar de komst van Jezus Christus. Er is een vergelijking. En toch is Jezus zoveel meer, in de HSV staat dat er ook bij, hè, dat het offer van Jezus Christus echt volmaakt is. Veel beter nog dan al die offers van lammetjes en andere dieren in het Oude Testament. Daarom maar. Toen Christus is verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen, hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, namelijk door de hemel, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van, daar heb je het, hè, van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom, bij God in de hemel, betekent dat, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe, zoals dat ging in het Oude Testament, op de verontreinigde gesprenkeld werd, hen heiligt tot reinheid van het vlees, als dat toen al zo ging, met het bloed van dieren, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos, zonder vlekken, aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren in het Oude Testament. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Dat is altijd het aangrijpende. Het is heel mooi als je weet, ik krijg een erfenis. En toch wil je daar niet aan denken, want daar moet altijd eerst iemand voor sterven. Hè? Maar bij de Heer Jezus mogen we en moeten we daaraan denken. Want het testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom moest dus de Heer Jezus sterven, zodat hij kon uitdelen. Daarom is ook het eerste niet zonder het bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles werd volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Als iets duidelijk wordt in het Oude Testament, is dat het wel. Er moet vergeving plaatsvinden en daar wijst dat bloed heen. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls, dat betekent vaak meerdere keren te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met het bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij, de Heer Jezus, vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls vaak moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. En dan komen de woorden waar we in de preek bij stilstaan, vers 27 en 28. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, komma, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover.
Organist, is het een probleem als we na de preek Psalm 45 vers 7 doen en dan als slotzang Psalm 98 vers 1 en 4. Als we dan toch weer voor het eerst met elkaar zingen, doen we gelijk maar twee versen, of niet? En het is ook een iets bekendere melodie voor de kinderen, Psalm 98. Dus als ze dan straks mee mogen zingen, dan hoor ik jullie graag erbovenuit, hè? Psalm 45 vers 7 dus, direct na de preek, en Psalm 98 vers 1 en 4 na de voorbeden en de dankzegging. De tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 27 en 28 van Hebreeën 9. Laten we die samen nog een keer met aandacht lezen, die woorden. Hebreeën 9 vers 27 en 28. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Geliefde gemeente, jong en oud hier en thuis, u wist misschien niet, en jij ook niet, dat het in Hebreeën 9 vers 27 stond. Maar als je een beetje bent opgevoed bij de Bijbel, wist je wel dat het in de Bijbel stond. Het hangt een beetje af van het klimaat waarin je grootgebracht bent. En misschien ook wel de kerk waarin je je jonge jaren hebt doorgebracht. Maar het klinkt heel vaak, soms ook, ik zal niet zeggen als een losse flodder, maar wel als een los citaat, zomaar in een preek, in een gesprek. Ja, het is de mens eenmaal gezet, of zoals de HSV zegt, beschikt te sterven en daarna het oordeel. Dat klinkt dreigend. En op zich hoeft die dreiging niet verkeerd te zijn, hè? Laat ik daar eens mee beginnen. Om eens even stil te worden dat je ooit een keer moet sterven. Dat kan ook heel veel winst geven, jongens en meisjes. Want de bedoeling is dan natuurlijk dat als je eraan denkt dat je ooit een keer de laatste adem uitblaast, dat je sterft, dat je wel weet wat erna komt. Dan zal God zeggen, of je komt bij mij op de nieuwe aarde wonen, als de Heer Jezus is teruggekomen, en je bent, als je sterft, bij mij eerst een poos in de hemel, of, ja, als je niet hebt geloofd, dat je niet in de Heer Jezus hebt geloofd, als je in je leven niet hebt laten zien dat je van de Heer houdt, ja, dan kun je niet bij mij komen. Dan niet. Dat je daar nu aan denkt, is wel heel belangrijk dan toch. Dat moet je nu weten. Als je eenmaal sterft, waar je daarna bent. Toch? En nooit vergeten, de Heere wil heel graag dat alle kinderen, dat alle mensen bij hem op de nieuwe aarde komen wonen. Dat als ze sterven, eerst een poosje bij hem in de hemel zijn. God heeft er helemaal geen verlangen in dat mensen naar de duivel gaan en naar de hel. Echt niet hoor. Nooit vergeten, de Heere wilde heel graag dat je bij hem komt. Maar ondertussen is er misschien ook wel een oudere die zegt, ja, het is mooi dat u dat zo eenvoudig aan de kinderen vertelt en dat u er ook bij zegt dat de Heere dat wil, maar ik vind nog steeds geen makkelijke tekst. Is de mens gezet, beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Had u nou niet een andere tekst kunnen kiezen na Pasen? Iets in de geest van, ja, het is de mens beloofd dat hij eenmaal mag opstaan uit het graf. En daarom de vraag, wat heeft deze tekst met Pasen te maken? Maar vooral ook, waarom staat die hier in Hebreeën 9? Wat was de reden voor de apostel, waarvan we niet zeker weten wie het is geweest, om dit te schrijven aan mensen, dat weten we dan weer wel, mag ik hopen, aan mensen die het heel moeilijk hebben in het geloofsleven. Die zien dat mensen waarvan ze dachten dat is een broeder en zuster, ineens stoppen met het geloof, bleek toch niet echt te zijn. Die worden vervolgd vanwege hun geloof, daarom, zo anders als bij ons, mogen ze niet samenkomen en is in het volgende hoofdstuk die tekst die ook vaak te pas en te onpas wordt gebruikt, ook in onze tijd genoemd, hè, van dat je de onderlinge bijeenkomsten niet mag nalaten. Er was namelijk heel veel toezicht vanuit de overheid en vanuit een antichristelijke houding als het gaat over christenen. Mensen dachten, ja, stel dat ik opgepakt word. Die mensen die het moeilijk hebben om staande te blijven, die verward zijn, die onderwijs nodig hebben, die krijgen deze woorden te horen. En dat is de eerste misvatting die ik recht moet zetten. Dit is niet zomaar een losse opmerking, zomaar in het algemeen aan iedereen. Denk erom hoor, de mens moet eenmaal sterven en dan moet je rekenschap afleggen, dan word je afgerekend op wat je hebt gedaan. Het is allereerst niet een dreiging, maar een belofte. Eén. Misvatting. Die moet worden rechtgezet. Het tweede is dat het hier niet gaat zozeer over ons mensen in heel dit hoofdstuk, maar over Jezus. Vers 27 is een tussenzin bij het hele doorlopende betoog. Het gaat om Jezus. Jezus, de grote hoge priester, die de hemelen is doorgegaan met zijn offer. Zoals het bij ons mensen ging, is het ook bij hem gegaan. Het is een vergelijking. Ik leg straks nog wel uit wat dat betekent. En de laatste misvatting die mag worden weggenomen is dat eenmaal, hè, het is de mens eenmaal gezet, betekent ooit. Eens. Je weet nooit wanneer, dus zorg dat je weet hoe het zit straks als je gaat sterven. Nee, eenmaal betekent één keer. Zoals ieder mens één keer sterft, is Jezus ook één keer gestorven. En daarna zal hij nooit meer sterven. Dat is overigens ook wel even een correctie, jongelui. Op die uitspraak, verwerkt in allerlei songteksten en soms ook een beetje verworteld in ons denken. Ja, je leeft maar één keer, hè. Dus je haalt eruit wat erin zit. Pluk de dag, want ik kan zomaar ineens de laatste zijn. Vandaag is rood of wat voor kleur je dan ook wil verzinnen. Je leeft maar één keer. Nee, je sterft maar één keer. Je leeft altijd. Vanaf het moment, dat vind ik altijd zo ongelooflijk, is een beetje altijd een vreemd woord vanaf de preekstoel, maar vooruit maar. Dat vind ik altijd zo onvoorstelbaar, laat ik het dan maar zo zeggen, bijzonder en ook aangrijpend. Als je denkt aan ieder leven dat ontstaat in de moederschoot. Ook het leven wat is geaborteerd, is leven. Ook al wordt het heel jong weggenomen. Ieder leven wat ontstaat, houdt nooit meer op. De dood is wel een tussenkomst. Maakt dat lichaam onklaar. Maar ieder lichaam dat heeft geleefd, wacht op een opstanding, op een nieuwe werkelijkheid. Of, zegt Jezus in Johannes 5, bestemd
om te zijn op de plaats waar niemand komen wil, maar waar toch mensen zullen zijn, de rampzaligheid. Of de opstanding ten leven, tot eeuwig leven. Aangrijpend is dat. Dat je beseft, als je nadenkt over het doel van je leven, het doel van ieders leven. God schiep de mens om hem te loven, om helemaal op te gaan in de goedheid, in de harmonie, in de heerlijkheid, de majesteit, de schoonheid van God. En toen was het helemaal geen probleem. Daar was niks aangrijpends aan, alleen maar mooi. Maar doordat de dood gekomen is, als een gevolg op de zonde, doordat er niet alleen maar een paradijs is, maar ook een hele rampzalige, donkere, vreselijke plaats, waar mensen komen die afrekenen met God en niet bij hem terug willen komen. Daarom is dat sterven ook zo aangrijpend. Eerlijk is eerlijk. Laten we dat ook niet verbloemen. Vaak is het een principe kwestie geworden van degelijk of minder degelijk, hè? Of er zwart wordt gedragen tijdens de dagen van rouw enzovoort. Maar als we de Bijbel goed begrijpen, verbloemen wij de dood niet als een herinnering aan het feit dat het ook gewoon niet mooi is. Het is een gevolg op de zonde. Dus een heilige, laat ik het zeggen zoals dat misschien wel te zien was in de tranen van Jezus bij het graf van Lazarus. Een heilige verontwaardiging. Tranen van verdriet en ook van verontwaardiging. Zo is het niet bedoeld. De dood hoort niet bij het leven. Echt niet. En als wij dan lezen, het is de mensen beschikt dat ze eenmaal moeten sterven, dan moeten we ook gewoon eerlijk zeggen, dat is wat wij ervan gemaakt hebben. Maar zoals bij ons het sterven een definitieve streep is, eenmaal sterven, je kunt het daarna niet meer overdoen, kon ik het nog maar goed? Nee, dat kan niet. Hier moet het plaatsvinden. Voor je sterven, dan volgt daarna het oordeel. Op het moment dat je de laatste adem uitblaast, is bekend bij jou en bij God wat de som is, de uitkomst van je leven. Geloof en werken. Wie geloofd heeft, zal leven, ook al ben je gestorven, heeft Jezus gezegd. En de werken volgen je na. Dan zal blijken of je geleefd hebt zoals de Heere wilde. Vanuit de vergeving van de zonde, eeuwig leven ontvangen. Zoals dat bij ons mensen zo gaat. Zo is het ook bij Jezus. We gaan daarom het thema van de preek. Zo ook Christus, dat is het onderwerp. Want dan en dan gaan alle evangelieklokken luiden. Want zo heeft Christus geleefd. Wat was het doel? Waarom is hij in de wereld gekomen? In het hoofdstuk hierna lees je dat. Toen Jezus in de wereld kwam, zei hij, zie, ik kom om uw wil te doen. Al die offers in het Oude Testament wezen wel naar hem heen, maar dat was Jezus niet. Daarom is Jezus gekomen, wanneer, we lezen dat in vers 26, bij de voleinding van de eeuwen. Dat is dus niet aan het eind, zoals wij denken bij de wederkomst. Nee, wij leven al in de voleinding van de eeuwen. In de volheid van de tijd. Toen het kerst werd, toen Jezus geboren werd, toen ging de voleinding van de eeuwen al in vervulling. Op het moment dat Jezus de Via Dolorosa liep, op weg naar Golgotha, is één keer, eenmaal, bekend geworden wat hij heeft gedaan. Hij heeft de zonde teniet gedaan. De oorzaak van de dood. De dood is het gevolg. De zonde is de oorzaak. De oorzaak van de dood, die wij allemaal een keer zullen meemaken als Jezus niet terugkomt, die heeft hij teniet gedaan. Hoe? Zie hoe Jezus daar liep. Door Jeruzalem. Zijn genade, echt genoeg. Het kostte hem zijn leven. Zo maakte God bekend hoe hij hield van een wereld in zonde gevallen.
Zo eenmaal heeft God bekendgemaakt dat Jezus zichzelf als een offer beschikbaar stelde. En wat heeft hij gedaan? Jezus die stierf, bracht een offer. Dat is het verschil met de mensen. Voor ons is het gezet. Sterven als een gevolg op de zonde. Hoe goed je ook geleefd hebt. Hoe rijk je ook geloofd hebt. Die dood kunnen we niet teniet doen. Die wordt niet weggenomen. Die komt een keer. Maar dan. Als ik geloof in Jezus Christus, dan weet ik. Als ik in het geloof geleefd heb. En zo begraven ben. Mag ik weten dat Jezus een keer komt. Welke Jezus? Die eenmaal gestorven is. En die zich geofferd heeft. Hij kwam tussen God en mij. Hij hing tussen hemel en aarde. En hij heeft de zonde van velen weggedragen. Moet je ze op je in laten werken. Als je terugdenkt aan de zonde die je hebt gedaan. Aan de zonde die je vandaag zult doen. Aan de zonde die je morgen zult doen. En je denkt, morgen doe ik het beter, maar je weet ook beter. Nooit zal het helemaal volmaakt zijn. Hoeveel je ook van de Here houdt. Hoe rijk je geloof ook vervuld is en versierd met vruchten. Gewoon eerlijk. Het leven van het geloof is een leven van hoop. En de hoop die werkt volharding. En je ziet uit naar het moment dat Jezus komt. Maar wat is de troost als je met die zonde te strijden hebt? Hij droeg ze weg. Hij droeg ze weg. De zonde die je deed, de zonde die je doet en de zonde die je zult doen. Weg is weg. Jongens en meisjes, ik heb wel eens wat gelezen van Corrie ten Boom. Jullie kennen haar wel, denk ik, hè? De verhalen over haar. Hoe ze heel veel goede dingen heeft gedaan in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe ze ook zelf gevangen is genomen en het heel moeilijk heeft gehad. En toch in God bleef geloven. Zij leerde mij en heel veel anderen die dat lazen een hele diepe les toen ze zei. Als God de zonde vergeeft. En ze gebruikte daarbij een beeld vanuit de Bijbel. Dan gooit hij de zonde die ik heb gedaan achter zich in de zee. Niet in een plasje water, maar in de zee. Zodat ze zinken en nooit meer boven komen, als in beton gegoten. En toen zei ze, en God moet er voor mij een bordje bij zetten bij die zee, verboden te vissen. Als God er niet meer op terugkomt, als God het vergeet, hoewel ik het niet kan vergeten, hoe kun je vergeten dat je tegen God gezondigd hebt? Dat is de liefde. Als je dat beseft. Maar de Heere weet ook dat als je daar te veel op ziet. In een week van voorbereiding straks op het heilige avondmaal. Als je te veel blijft steken en hangen en klagen bij de zonde. Dan komt er niets terecht van dat leven wat God je juist zo gunt. Het is weggedragen. Eenmaal aan het kruis. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij, zegt Paulus tegen de Galaten. Laat je niet betoveren. Door je allerlei dingen in jezelf te gaan zoeken. En je vrijheid kwijt te raken. Juist als het geloof beproefd wordt. Juist als je ook leeft in een tijd waarin je denkt. Hoe houden we het met elkaar vol? Als je wel eens bang kunt zijn. Zoals ik dat recent nog zelf meemaakte. Iemand waarvan ik hoorde. Waarvan ik echt dacht. En ik ga er niet over. De rechterstoel is bezet, daar zit ik niet op. Maar als je iemand vanuit je jeugd hebt gekend en altijd dacht dat hij samen met jou echt belijdend christen was en zo totaal van het pad geraakt en zo echt anti geworden. Je schrik je om het hart slaat. Het zal toch niet vaker gebeuren, het zal toch mij niet overkomen. Dat je zomaar weer even in verwarring kunt zijn en dat je met deze lezers van deze brief dit onderwerp nodig hebt. Maar wacht even, hoe is het nou begonnen? Eenmaal. Ooit. Nee. Eenmaal.
één keer is het gebeurd. Ik hoef daarvoor niet meer te betalen. Jezus hoeft niet meer opnieuw gekruisigd te worden. De zonden zijn weggedragen. Ja, zegt misschien iemand, en dan komt mijn verleden boven. Want dan voel ik hier ook iets dreigends in. Er staat niet van alle, maar van velen. Stel dat ik nou net die persoon ben die er niet bij hoort. Wie sluit zich hier vanmorgen uit? Wat voor reden heb je om je weg te zetten? Om je uit te sluiten? Om te zeggen, ik hoor hier niet bij. Stel je voor dat, ja, weet je wat je je voor moet stellen? Jezus Christus. Die in heel zijn leven toen hij op aarde liep, op zoek was naar mensen die zichzelf uitsloten. En die zeiden, ik ben de deur. Mensen die eruit gezet werden in de synagoge, zoals die blindgeborene. Die sprak een beetje te blij over de Heer Jezus. Die sprak te groot van hem, te gemakkelijk. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ja maar, zeiden de mensen in die tijd. En toen zei Jezus, gooi ze jou eruit. Dan ben je op de goede plaats. Ik zie jou met ontferming. En ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Als je dan vanmorgen hoort dat Christus één keer zijn leven heeft gegeven als een offer. En de zonde van velen heeft weggedragen. Dan moet je niet zeggen, zou ik er nou niet bij horen? Maar dan moet je in die velen het evangelie zien. Er staat niet weinigen, maar velen. Waarom wordt hier een voorbehoud gemaakt? Omdat dat ook de realiteit is, toch? Zoals dat in de tijd van Jezus was toen, is het ook in de tijd van zijn gemeente. Nu, niet iedereen laat ze wegdragen. Er zijn ook mensen die houden vast aan hun zonde. Die vertrappen Jezus Christus. En dat is ook heel aangrijpend. Als ik Hebreeën 10 lees, daar wordt eerst een heel stuk herhaling gegeven. Daar wordt eigenlijk in andere woorden nog eens een keer bevestigd hoe belangrijk dat nieuwe verbond is vergeleken met het oude verbond. Nog eens een keer herhaald dat het offer van Jezus echt voldoende is. Dat voorhangsel is gescheurd, dat moet niet meer dichtgenaaid worden. Dat heilige der heiligen is opengestorven door Jezus Christus, zo gezegd. Met één offer heeft hij volmaakt, gerechtvaardigd en gered al degenen die in hem geloven. Echt waar. Maar als je willens en wetens, Hebreeën 10 vers 25, zondigt, terwijl je weet wat de waarheid is, is er voor jou geen offer voor de zonde, maar slechts een vreselijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders van God zal verslinden. Ja, we spelen wel met vuur. Als we goedkoop doen of gemakkelijk over vergeving en over genade. Het is ook een hele grote verantwoordelijkheid om te behoren tot de gemeente van Christus en het evangelie te horen. Terwijl je het jezelf toestaat om het naast je neer te leggen. Sterker nog, vers 29 van Hebreeën 10. Denk erom. Denk niet alleen aan de straffen die Mozes heeft gegeven namens God. Maar hoeveel zwaarder denkt u dat de straf is als je de Zoon van God vertrapt hebt? Het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht hebt. En de geest van de genade gesmaad hebt. Bij dat heerlijke evangelie brandt dus ook het vuur van Gods heiligheid. Hij laat niet met zich spotten. Maar hij laat wel oud en jong graag tot hem komen. En daarom wordt de Heer Jezus Christus ook gepreekt, verkondigd. Zoals het bij ons ging en gaat. En hij stierf. Dat refrein. En dat daarna een oordeel plaatsvindt. O God, dank u dat u mij niet alleen beoordeelt op wat ik heb gedaan. Dank u dat de dood ook veel meer is dan alleen maar een gevolg wat we ondergaan op de zonde. Zo, o Christus, hij is gekomen. Mijn zonde weggedaan, voor eeuwig. Daar komt God niet meer op terug. Ik moet het graf in,
maar hij ging ook het graf in. Zo ook Christus, als de eersteling, 1 Korinthe 15, is hij opgestaan van degenen die ontslapen zijn. Hij is vooruit gegaan. En als Christus uit het graf gekomen is, zal ik er ook uitkomen. En hoe kom ik eruit? Zoals hij komt op de wolken. Hij wordt nog een keer gezien. Niet meer zoals het was voor Goede Vrijdag. Niet meer als het lam dat geslacht is. Niet meer als de middelaar die de zonde wegdraagt. Maar hij verschijnt. Hij komt zichtbaar voor de gelovigen. Zonder zonde. Dat de Heer Jezus zonder zonde is, dat weten we, hoop ik. Jezus was zonder zonde toen hij voor Pilatus stond. Maar hij werd tot zonde gemaakt voor ons. Hij droeg de zonde van een ander. Zoals de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, achter dat dikke gordijn, jongens en meisjes, bij de ark terechtkwam, met dat deksel erop, met die engelenfiguren die daar zo over gebogen waren. Dat deksel heette het verzoendeksel. Dan sprenkelde hij bloed op dat deksel. Terwijl het volk achter hem, achter dat gordijn, stond te wachten. Zou de hoge priester weer terugkomen? Zou hij het overleven? Had hij zich wel goed genoeg gewassen? Dat moest hij verschillende keren doen, voordat hij met dat schaaltje met bloed daar naartoe ging. Nou, zo is het ook bij de Heere Jezus. De Heere Jezus is het offer van zijn liefde tot zijn vader en tot de wereld. Dat hij zijn leven gaf, is hij gaan laten zien bij de vader. Maar hij komt ook weer tevoorschijn. Zoals die hoge priester daar kwam en het volk wist, er is vergeving geweest. We zien hem weer terugkomen. God heeft het offer geaccepteerd. Nu mogen we weer verder. Zal Jezus ook komen. Alleen de hoge priester Aaron moest zich nadat hij bij de ark was geweest meteen weer gaan wassen. Want hij bleef ook maar een mens. Maar Jezus is meer. Wij zullen hem zien zonder zonde. Dat betekent, het is waar wat er in het eerste gedeelte van vers 28 staat. De zonden zijn weg. Jezus komt niet meer om je te vergeven. Die mogelijkheid is dan voorbij. Hij komt om je uit te delen. Hij komt om je te geven wat hij met dat offer heeft gedaan. Hij verschijnt aan hen die hem verwachten tot zaligheid. Dat betekent dus niet, hij verschijnt aan hem die wachten om bekeerd te mogen worden, om wedergeboren te mogen worden. In die zin, in die strikte zin, nee. Hij zal verschijnen bij zijn wederkomst aan hen die hem verwachten om de kroon van de zaligheid te ontvangen. De kroon van het leven. De lauwerkrans aan het einde bij de finish. Die je ontvangt nadat je de goede strijd gestreden hebt en het geloof behouden hebt. Dat je thuisgehaald wordt op de nieuwe aarde. Ik ga het samenvatten en afronden. Wat heeft dit met Pasen te maken? Misschien heb ik nog niet heel duidelijk die vraag beantwoord. Dat probeer ik dan in deze samenvatting te geven. Dat wij Jezus niet meer zien, dat hij maar een korte tijd verschenen is na zijn opstanding, dat is goed nieuws. Hij is de hemelen doorgegaan. Je zou soms kunnen denken, hè, hoe kan het toch dat wij nog steeds moeten sterven, dat we nog steeds naar de begrafenis moeten van een ander en straks anderen naar mijn begrafenis moeten komen. Jezus leeft toch, hij is toch opgestaan, ja. Die dood is er niet gedaan, 1 Korinthe 15. Jezus heeft het overwonnen, maar wij moeten nog wel sterven. En na het sterven is er het oordeel. Je leeft maar één keer, nee. Je sterft maar één keer. En daarna bepaalt hoe je hebt geleefd, hoe je daarna altijd eeuwig de toekomst doorbrengt. En als je dat beangstigt, als je soms denkt, met de lezers van deze brief, zal ik het dan toch niet houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat God dat heeft gedaan en geloof dat hij de zonde heeft weggedragen. Weg. Voor eeuwig weg. Dus als ik in mijn graf word gelegd, eenmaal, en ik word begraven, dan mag ik weten, eenmaal als de bazuinen klinken, zal ik opstaan, bleek ik slechts te slapen. Was ik in de tijd voordat Jezus kwam in de hemel? Nu is daar het lichaam, een nieuw lichaam en nieuwe ogen die hem zullen zien. Ik verwacht hem en dan zal ik hem zien als iemand die niet meer op mijn zonde terugkomt. Mijn zonden zijn weg, maar ik zie hem die verschijnt. En ik weet, de dood was er maar één keer. Ik zal nooit meer sterven. De zonden zijn door hem voor eeuwig weggedaan. Wat betekent dat? Wat is het eindpunt van de zaligheid? Het begin van een eeuwige, ongestoorde relatie met de Heere God. Dan zal hij alles zijn in allen. Jongens en meisjes, daar zou je toch echt naar mogen verlangen, hè? Om op de nieuwe aarde te zijn, waar er geen musje meer uit de hemel valt. Waar er geen dier meer sterft. Waar je nooit meer bang hoeft te zijn dat je ziek wordt of dat je papa en mama kwijtraakt. Maar waar je ook de Heer Jezus zult zien. Dan hoef je nooit meer te vragen. Hoef je nooit meer te vragen. Hoe zou hij eruit zien? Weet ik het wel zeker? Je zult hem zien. Je zult met hem mogen leven. Met al de mensen die in hem geloofd hebben. Wat een vooruitzicht. Ja. De dood komt een keer. Maar de dood is er ook een keer geweest. Ik las ooit bij een theoloog. Er staat maar één grafsteen op de nieuwe aarde. En daarop staat geschreven: hier ligt de dood begraven. Amen. Psalm 45, en daarvan het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. Dat is allereerst een oud-testamentisch lied, maar in de kerkgeschiedenis is er veelal ook aan gerefereerd als zijnde het lied van de nieuw-testamentische gemeente. De bruidsgemeente die straks tot haar koning wordt geleid in heerlijke nieuwe kleding om hem vrolijk tegemoet te mogen gaan. Psalm 45, vers 7.